Dank u wel, meneer de voorzitter, en goedenavond, dames en heren. Ik zie hier tot mijn grote vreugde inderdaad een paar bekende gezichten, onder meer dat van de voorzitter. Wel, indien ik hier mag spreken over u, dan is de bedoeling van die verschillende domeinen van weten, die verschillende manieren om bezig te zijn met die ene wereld die er is en die we gemakkelijkheidshalve kosmos noemen, om die verschillende domeinen met elkaar in gesprek te brengen. Ik zou zeggen, vanavond zou ik willen een poging doen om orde te brengen in ons intellectueel huis. En ik heb eens in de Verenigde Staten een mooie poster gezien. Daar stond op: A house must be clean enough to be healthy and dirty enough to be happy. Ook ons denken over de wereld, over de mens, in plaats van de mens in de kosmos en zo meer, dat moet clean enough zijn, dat wil zeggen, beschaafd genoeg, verantwoord genoeg om zindelijk te zijn. U kent misschien dat boek Zindelijk Denken, enkele jaren geleden verschenen. En anderzijds moet het toch ook soepel genoeg zijn, dirty tussen aanhalingstekens, dirty enough, soepel genoeg, opdat wij er ons werkelijk in zouden kunnen thuisvoelen, dat we ook niet strak zouden aan vasthouden, maar dat we zouden wat bewegingsruimte hebben. Mijn uitgangspunt is dat de mensheid, de mens, nog nooit zoveel geweten heeft over de kosmos als vandaag. En nog nooit is de vraag naar de plaats van de mens in die kosmos zo onduidelijk geweest als heden. Iets wat mensen die daar niet ambtshalve voortdurend mee bezig zijn soms verwonderd is dat de professoren of de mensen die met wetenschappen bezig zijn, dat die voortdurend zeggen dat ze zo weinig weten. Ze denken altijd dat dat een beetje de nederigheid is van de hoogmoedigen, om iets te citeren wat hier ooit gezegd is. Dat is wel een beetje zo natuurlijk, maar u kunt zich dat als volgt voorstellen. Denk dat ons weten een soort ballon is. Wat we weten bevindt zich langs de binnenkant van die ballon. Ik heb ook dat artikel gelezen van Ad Fokker. Dat was zo iets met twee lobben. Wel, blaast dat op. Wat daar binnen zit is het weten. En wat er zich buiten bevindt, dat is het niet weten. Indien u die ballon opblaast, wat gaat er dan gebeuren? Ons weten gaat toenemen, maar het niet weten gaat nog meer toenemen. De randen van die ballon worden natuurlijk ook veel groter. Dat is ongeveer de situatie waarin wij ons bevinden. De vraag naar de plaats van de mens in dat grote geheel is tegelijkertijd een positief wetenschappelijke vraag, een filosofische vraag, en die vraag heeft religieuze implicaties. Positieve wetenschappen die houden zich bezig met het hoe van de kosmos, het hoe van de evolutie, het hoe van de samenhang van alle dingen. De wetenschappen vragen zich af, indien A gebeurt, wat kunnen wij dan de volgende seconde of de volgende fractie van een seconde verwachten, B. De samenhang tussen A en B en C, dat is het eigen domein van de positieve wetenschappen. De positieve wetenschappen die bevinden zich dus noodzakelijkerwijze in een soort horizontaal vlak, een samenhang van oorzaak en gevolg. De positieve wetenschappen die kunnen in beginsel niet naar de diepte toe, want dat zijn voor de positieve wetenschappen methode vreemde vragen. De positieve wetenschappen die houden zich ook bezig met het gegevene, de posita. Daar dat men spreekt van positivisme en dergelijke, om die strekking aan te duiden die zegt alleen datgene wat gegeven is, is onze interesse waard. We moeten niet speculeren over dingen die eventueel boven het zintuigelijke uitstijgen. De positieve wetenschappen die nemen dus aan dat de wereld er is en kunnen zich geen vragen stellen naar het gegeven zijn van het gegevene. Dus dat is een soort andere, een ander soort vragen, waarom Ja, is er überhaupt iets en niet veeleer niets? Wel, die vraag, waarom gibt es überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Dat is eigenlijk de vraag die ook door Heidegger wordt gezien als de vraag van de filosofie. Nu kan die vraag zo verkeerd begrepen worden. Men kan zo alle kanten uit met die vraag dat Cornelis Verhoeven in zijn traktaatje gewijd heeft aan die vraag en hij noemt ze de duivelsvraag. Men kan dat heel verkeerd begrijpen, maar men kan toch ook zien dat het hier gaat over eigenlijk de laatste vragen. Ja, waarom is uiteindelijk de werkelijkheid zoals ze is? En wat betekent dat dat de werkelijkheid er is? Wel, de wijsbegeerte die houdt zich dus bezig met die vragen. Waarom is er iets en niet veeleer niets? Wat is het geheim van het feit dat er iets gegeven is? En de wijsbegeerte die zoekt dus naar de grond, naar de fundamenten, naar het uiteindelijke, als u wilt. En de wijsbegeerte is ook de enige instantie om zich vragen te stellen in verband met de totaliteit. Ik heb een boek geschreven gewijd aan fundamentele metafysica onder de titel Denken aan al wat is. Denken aan al wat is specifiek de taak van de wijsbegeerte. Nu is er in verband met dat geheel iets uitermate boeiend aan de hand, namelijk dat er iemand is in dat geheel die zich daarover vragen stelt. En dat is geenszins een vanzelfsprekendheid. Er is minstens op één plaats in het universum een waarnemer, een antropos, en we komen daar straks nog op terug, het anthropic principle. Wij zijn mensen die er niet buiten kunnen ons af te vragen wat komen wij doen in dat geheel. En die derde soort vragen zijn dan vragen die peilen naar de samenhang tussen het wezen dat de vragen stelt en dat grotere geheel. Dat zijn daarom religieuze vragen. Het zijn vragen die het hebben over, ja, wat komen wij hier doen? En komen wij wel iets doen? Wat is de betekenis van ons er zijn? Nu, waren het natuurlijk gemakkelijk, indien wij zouden kunnen zeggen, we hebben in feite drie ballonnen. In plaats van één grote hebben we er drie. Dan zouden we kunnen zeggen, die drie ballonnen, die houden we prachtig uit elkaar. En er zijn in de loop van de geschiedenis zoveel moeilijkheden geweest, zoveel conflicten, zoveel spanningen tussen die drie verschillende soorten van weten, dat geleidelijk aan de mensen wijzer geworden zijn en dat ze zich rekenschap gegeven hebben van het verschil van die drie soorten vragen. En in zekere zin zijn vele mensen gelukkig met die scheiding van positieve wetenschappen, wijsbegeerte en religie. Maar toch is het nodig, en dat wil ik vandaag duidelijk stellen, dat die scheiding eigenlijk van zeer recente datum is. Gedurende de grootste tijd dat er mensen geweest zijn die hierover nagedacht hebben, waren het dezelfde mensen, denk bijvoorbeeld aan Descartes, die positieve wetenschappen bedreven, bijvoorbeeld de optica, die zich bezighielden met filosofie, en die al of niet nog religieuze mensen waren ook. Wij zijn vandaag de dag gewoon, we zijn er gewoon aan geraakt, dat men die zaken best gescheiden houdt. Ik heb vandaag nog de advocaten van die scheiding, bijvoorbeeld uit Lagendijk, een pas benoemde fysicus, die schrijft over de neurose van de fysici, die absoluut toch iets willen zeggen dat hun boekje te buiten gaat. En zelfs fysici pleiten soms voor een radicale scheiding. Wij zijn gewoon geraakt aan het feit dat die scheiding, ja, ook aan de universiteiten schering en inslag is, en het volstaat hier te wijzen naar de eerste voordracht van de reeks van de voorzitter, waar ik sprak juist over de relatie tussen alfa, beta en gamma wetenschappen. Maar ik meen te begrijpen dat dokter Fokker toch ook niet zo gelukkig was met die scheiding. En ik ben daar ook niet zo gelukkig mee. Dat is wellicht de reden waarom ik nog tot u mag spreken. Wij zijn zo gewoon geraakt, dames en heren, dat er een soort spontaan natuurlijk conflict bestaat tussen positieve wetenschappen en religie, en u weet wel dat dat eigenlijk niet het geval is. Mensen als Galilei en Newton, die dan toch de grondleggers zijn van ons moderne weten, die waren ervan overtuigd dat er eigenlijk maar één werkelijkheid is, en dat wij maar één verstand hebben, en dat ons ene verstand op een of andere manier afgestemd is op de ene werkelijkheid. En het is niet zo dat er voor Galilei een conflict bestond tussen geloof, de Bijbel, en anderzijds de wetenschap. Nee, Galilei zegt dat die met elkaar niet kunnen in tegenstrijd zijn. Het zijn als het ware twee boeken, het boek van de Bijbel en het boek van de natuur. En die twee boeken die hebben in zekere zin dezelfde oorsprong, namelijk het is God die tegelijkertijd het boek van de Bijbel inspireert en die de natuur gemaakt heeft. En wanneer er dan toch een conflict lijkt te bestaan, dat is wel eigenlijk mooi, tussen die twee, dan moet u meer belang hechten aan het boek van de natuur. Want het boek van de natuur is geschreven in mathematische letters. En die bedriegen niet, die zijn ook niet voor interpretatie vatbaar. En het boek van de schrift, dat is zo moeilijk, dat is geschreven in een andere taal, dat komt uit een andere cultuur, staat zo ver van ons af, dat daar allerlei interpretatie nodig is. En, zegt Galilei, u moet niet denken dat die met elkaar kunnen in conflict komen, want het gaat in feite over iets anders. Het gaat, zegt Galilei, in de Bijbel over, nu moet ik het in het Engels zeggen, dan komt het woordspel beter tot uiting, het gaat in de Bijbel over how to go to heaven, en het gaat in de astronomie over how the heavens go. Hoe dat de hemel in elkaar zit en de loop van de hemellichamen, dat is een ander probleem dan in de hemel komen. Wel, indien men toen geluisterd had naar Galilei, dat die twee boeken elkaar niet tegenspreken, en dat ze toch over iets anders gaan, dan had waarschijnlijk onze cultuur een hele andere wending genomen. En ik denk dat Galilei op vele punten een genie is, niet alleen voor dat fameuze geval Galilei, maar ook voor zijn inzicht in de wetten van de zwaartekracht en vooral de manier om de zwaartekracht te meten door dat hellend vlak, en ook wat hij dus zegde hier over de relatie tussen religie en positieve wetenschap. Ook Newton zag geen tegenstelling tussen zijn bezig zijn als fysicus, het was een geniale fysicus, en anderzijds zijn opvatting over God. En Newton die schrijft aan zijn vriend Bentley dat niets hem meer genoegen zou doen dan dat zijn onderzoekingen bij zouden dragen tot een betere kennis van God. En wanneer het gaat over de natuurwetten, waarom zijn de natuurwetten, dan zegt Newton, ik kan me niet voorstellen dat die natuurwetten er zouden zijn, tenzij indien er iemand zo over had beslist. En Newton, die geniaal is, die ziet dat er een soort probleem is in verband met het er zijn van de natuurwetten. Ook Einstein, die zag, kijkend naar de natuur, dat dat toch zo op zo'n fantastische manier in elkaar zit, en dat het zo uitermate verwonderlijk is dat wij met ons verstand enige greep hebben op die kosmos, dat Einstein werkelijk onder de indruk was, en zegt wat u zeker weet, dat hetgeen wat vooral verwonderlijk is, dat is dat wij iets kunnen begrijpen. Dames en heren, dat mogen vandaag ook wel een thema zijn, dat is niet vanzelfsprekend, dat wij met ons verstand iets kunnen begrijpen van die kosmos. Dat is geenszins te verwachten eigenlijk, tenzij, In ieder geval is dat een zeer wonderlijk fenomeen. En om het heel eenvoudig te zeggen, mijn eigen meester, professor Mondaine, die zegt dat op een of andere manier ons verstand en de wereld van elkaar familie zijn. En dat is wat ik vandaag ook toch zal aantonen. Dat op een of andere manier ons verstand van de wereld, van de kosmos, familie is. Het onderscheid tussen wetenschappen en religie is vooral scherp in de verf gezet door mensen als Immanuel Kant. En Immanuel Kant wilde een soort einde maken aan tal van discussies die in zijn tijd toen reeds schering en inslag waren. En ik denk dat Kant de beste bedoelingen had, door die uit elkaar te houden, maar in feite heeft hij de scheiding tussen de theoretische reden en de praktische reden, tussen het wetenschappelijke denken en het filosofische denken, tussen het wetenschappelijke denken en het praktisch-morele denken zeer sterk in de hand gewerkt. Maar, ten gevolge daarvan, is er een soort vrede ontstaan in de academia, en u zou kunnen zeggen dat het probleem van de strijd tussen geloof en weten eigenlijk uit de wereld was, zo rond de jaren 1950. Maar sindsdien is er zo'n explosie gekomen van nieuw weten, en meer bepaald in de kosmologie. Sindsdien heeft de mens ingezien dat hij eigenlijk met al zijn vezels vasthangt aan die kosmos, dat hij zonder die kosmos niet kan leven. En dat juist die scheiding tussen van de ene kant de mens en van de andere kant de kosmos, dat tegenover elkaar stellen van subject en object, eigenlijk de reden is waarom dat wij in grote moeilijkheden gekomen zijn. Denk aan de ecologische crisis, de ecologische problematiek. En zo zijn er geleidelijk aan, en dat is dan typisch voor de jaren 60, 70, vele mensen beginnen te dromen opnieuw van zo'n soort omvattend wereldbeeld, en men noemt dat, maar u weet het allemaal, met het woord holisme, van het Griekse holos, en geheel. En ik zou zeggen, terwijl dat in het begin van de eeuw de afstand tussen positieve wetenschappen en religie en filosofie te groot geworden was, wordt nu plots de afstand te klein. En nu begint men alles weer totaal in elkaar te schuiven. Ik heb uiteraard niets tegen mensen als Fritjof Capra en nog enkele anderen, maar ik denk toch dat ze het een beetje te één maken, dat ze te veel holisten zijn. Ik zou ook hier Müllers willen vermelden. En men heeft soms de indruk dat Oosterse wijsheid en Westerse wijsbegeerte te gemakkelijk in elkaar worden geschoven. Dat wijsbegeerte en fysica te gemakkelijk over hetzelfde gaan. Wat ik dus vandaag zou willen doen, dat is zeggen dat positieve wetenschappen en filosofie en godsdienst inderdaad wel met elkaar iets te maken hebben. Dus ik reageer een beetje tegen de absolute scheiding à la Kant, maar ik ga toch niet zo ver als het holisme. En mijn positie is daar dus ergens tussenin. Ik zou zeggen, religie en wetenschappen zijn als brood en water. Zij vervullen verschillende functies en we hebben ze beide nodig. Toch is het onmogelijk om die verschillende menselijke interesses, namelijk wat kunnen we kennen, wat moeten we doen, wat kunnen we verhopen, om die in waterdichte compartimenten af te zonderen. Een citaatje van Whitehead uit Religion in the Making: je kan theologie niet afschermen ten opzichte van de wetenschap, of wetenschap ten opzichte van de theologie. En je kan beide niet afschermen ten opzichte van de metafysiek, of de metafysiek ten opzichte van één van beide. Er is geen korte weg naar de waarheid. Dat wil zeggen dat, wanneer u één enkele benadering hebt van de werkelijkheid, één enkele, dan loopt die altijd gevaar om het hele zinveld te bezetten. In een maatschappij waar dat men alleen maar religie heeft, daar gaat die religie alles regelen. De feestdagen, de riten, maar ook de politiek, het gezag, de ordening in klassen en standen, kortom, dat wordt de religie het sociale fenomeen bij uitstek. Dat heeft Emil Durkheim duidelijk beschreven. In een primitieve cultuur is de religie niet een element van de gemeenschap, maar de gemeenschapvormende factor bij uitstek. En ik denk dat het een soort vooruitgang is van het denken wanneer die religie in zekere zin wordt ingeperkt. Niet dat ze wordt genegeerd, maar dat ze wordt ingeperkt. Dat is, wil zeggen dat ze wordt onder kritiek gebracht door andere werkelijkheidsbenaderingen. Wanneer de mensen alleen maar de religie hebben, dan gaat de religie een antwoord geven op alles. Bijvoorbeeld over het ontstaan van de kosmos. Alle culturen kennen cosmogonieën, verhalen over het ontstaan van de kosmos. Maar wanneer dan de wetenschappers beginnen te kijken in de kosmos en beginnen theorieën te vormen, dan ontstaat er aanvankelijk een beetje spanning, maar geleidelijk aan ziet men dat de correctie die van de ene werkelijkheidsbenadering uitgaat op de andere, eigenlijk voor beide deugddoend is. Wij beschouwen het tegenwoordig gevaarlijk, we noemen dat juist fundamentalisme. Wanneer bijvoorbeeld de religie zou denken het hele zielbeeld te mogen zetten, zoals dat gebeurt in sommige islamrepublieken. Wanneer nu het positief wetenschappelijke denken het hele zinveld bezet, zoals in het positivisme, dan wordt het hele zinveld vlak en heeft het geen diepte meer. En dan staan we voor een soort vervlakt, oppervlakkig bestaan. Die verschillende zinsferen moeten dus met elkaar in verbinding komen en daar zijn enkele elementen voor. Het is dezelfde mens die zich vragen stelt over de feitelijke plaats in het heelal en die zich eveneens afvraagt wat die te lange laatste daar komt doen in die onmetelijke kosmos. Wat de mens op het ene terrein denkt, dat zal noodzakelijkerwijze weerslag hebben op het andere terrein. En in zijn bijdrage spreekt Ad Fokker over een soort geïntegreerde cultuurdrager. Men is slechts dan een cultuurdrager of een opgevoed mens wanneer men die verschillende domeinen met elkaar in gesprek brengt, wanneer men een beetje orde geschapen heeft in zijn intellectueel huis. Traditioneel hebben alle godsdiensten een of andere vorm gekend van wereldverklaring. Het is duidelijk dat de teksten over Genesis, over het ontstaan van de wereld in de Bijbel, niet het begin zijn van de Bijbel. Dat moeten we duidelijk zien. Dat is een these van von Raten, die is vrij algemeen aanvaard, toch wel, dat de eerste ervaring van Israël een ervaring van bevrijding is. Trek weg uit uw land, hè, en ik zal u verlossen uit de slavernij van de Egyptenaren, en ik zal u de weg tonen naar het land dat ik u zal geven. Wel, die ervaring van bevrijding, die is ongeveer te situeren in 1250 voor Christus, Mozes ongeveer. Wel, op dat moment vraagt men zich nog niet hoe de kosmos in elkaar zit. Nee, men heeft andere dingen te doen, dringende dingen te doen. De ethiek is in zekere zin altijd dringender dan de speculatie. Geleidelijk aan leert dat volk zijn God kennen, en ze leren God kennen als een bevrijdende God. En ze leren kennen dat er eigenlijk maar één God is, dat al die andere goden nietsen zijn. En het is vanuit die ervaring van het God zijn van God en van het niet zijn van de andere goden, dat ongeveer 500 jaar nadien, ongeveer, wanneer het volk zich heeft kunnen vestigen, wanneer er ook een soort priesterkasten is, dat men dan gaat vragen stellen over die kosmos. Want indien die andere goden nietsen zijn, dan is die God van Israël ook God van hemel en aarde. En die wij God hebben leren kennen als een bevrijdende God en als een genadige God, dan mogen we ook hopen dat ons er zijn op die wereld een gave is van zijnentwege. En dat het dus een goede zaak is dat die schepping er is. En in die zin spreekt dus Israël over de kosmos als iets door God gewild, als iets goeds. En wij moeten dus in die kosmologische hoofdstukken van Genesis 1-3 niet zoeken naar een soort wereldverklaring. Schillebeek heeft eens een artikel geschreven over een scheppingsgeloof dat geen verklaring wil zijn, maar we moeten daar wel zoeken naar een soort valuatie, een soort waardering. Het gaat in die eerste hoofdstukken van Genesis niet over kosmogonie, maar het gaat over welke houding wij moeten aannemen tegenover de schepping. En die schepping wordt gezien als fundamenteel goed, gevolg van een soevereine daad van God, en als toevertrouwd aan de mens. Die schepping is er dus in zekere zin ter wille van de mens. De mens krijgt in die schepping een soort ereplaats. Hij is wel niet de koning, maar hij is een gemandateerde koning. Hij krijgt een mandaat, hij mag gezag uitoefenen over de dieren, hij mag van alle gewassen eten. In een van de passages van Genesis krijgt hij nog geen dieren te eten, dat komt eerst na Noé. Maar alleen de zaaddragende gewassen, behalve die ene fameuze boom van goed en kwaad. Wel, wat is de boodschap van zo'n verhaal? Niet de verklaring van hoe de wereld tot stand komt, maar wel eigenlijk een soort zicht op de plaats van de mens in de kosmos. Die de mens heeft daarin zijn plaats. Eigenlijk zegt ook in zekere zin de Bijbel dat de mens en de wereld van elkaar familie zijn, dat ze eigenlijk allemaal door God zo gewild zijn. Ik denk dus dat het niet kan vanuit een Bijbelstandpunt een radicale scheiding te maken tussen wat wij enerzijds denken over de wereld en anderzijds ons geloof. Nee, ons geloof kleurt mee wat we denken over de wereld. Er zijn tal van raakpunten tussen geloof en wetenschap. En om te beginnen, vanuit wetenschapstheoretisch standpunt moet men niet zeggen dat positieve wetenschappen objectief zijn en dat het geloof subjectief is. Daar is hier ook al over gesproken. Die gemakkelijke tegenstelling subjectief-objectief, die behoort mijn zinziens stilaan tot het verleden. Wij zien nu in dat ook in de positieve wetenschappen tal van interpreterende elementen aanwezig zijn. Wij zien niet alleen, maar we zien altijd als. Ook positieve wetenschappen kennen modes, zijn aan intriges onderhevig en aan modes. En die zijn dus niet zo clean als men dat soms wel denkt. Vervolgens zijn de raakpunten bij het standpunt van de ethiek. Dat wil zeggen, de wetenschappen geven ons zo'n enorme macht op de wereld, dat wij ons ook moeten afvragen wat wij met die macht moeten doen. En tenslotte, en misschien belangrijker nog, vanuit een zicht op de werkelijkheid als geheel, kunnen wij die drie domeinen van weten niet afzonderen. Wat we denken op het ene domein, dat zal op het andere domein een weerslag hebben. Tot nog toe, dames en heren, waren het eigenlijk methodologische bespiegelingen. Namelijk, wat zijn de wegen, de methodos? Methodos wil zeggen weg naar, van het Griekse hodos. Hè. Wat is de weg naar inzicht? Maar nu ga ik proberen die drie wegen een beetje met elkaar in gesprek te brengen, toegepast op dat ene en toch heel belangrijke probleem. Wat is de plaats van de mens in die fantastische kosmos? Wel, er zijn op dat gebied prachtige evoluties gebeurd de laatste jaren. Tot voor ongeveer 20 jaar, dan hadden wij vooral aandacht voor het probleem van het ontstaan van de mens uit andere vormen van leven. Namelijk het probleem van de evolutie. En dan waren de problemen gecentreerd rond de evolutietheorie. Vandaag de dag is daar een ander probleem bijgekomen, en dat is namelijk het volgende. Wat is de weg die afgelegd is van de eerste oorsprong, als u wilt, van dit heelal, tot het ontstaan van de planeet Aarde? En terwijl we dus vroeger dachten, ach ja, dat die planeet Aarde er is, dat is nog niet zo moeilijk te begrijpen. Hetgeen wat vooral te begrijpen is, of moeilijkheden biedt, dat is het ontstaan van het leven op die aarde en het ontstaan van de mens uit dat leven. Maar nu zien wij beter in dat het ontstaan van die aarde zelf ook een fantastische aangelegenheid is. En wat zijn nu de nieuwe inzichten daar rond? Wel, u kent die grosso modo, ik moet ze vandaag dus alleen maar inpassen en met elkaar in gesprek brengen. Wel, het tijdsperspectief heeft zijn intrede gedaan in de kosmologie. En de kosmologie is tegenwoordig de modewetenschap. Enkele jaren geleden was het de moleculaire biologie. U kent die hypothese van de Big Bang, ik wil dat eventjes nog eens zeggen, ja, waarom het een hypothese is. Wel, u weet dat wanneer wij kijken naar de sterren, en dat is de hypothese die in de 20e jaren reeds ontwikkeld werd door Alexander Friedman en door Monseigneur Lemaître van Leuven, ongeveer op hetzelfde moment. U weet dat wanneer wij naar de sterren kijken, in gelijk welke richtingen, dat is uitermate merkwaardig, die sterrennevels zich altijd verder van ons verwijderen. Ik had daar straks die ballon met ons weten, die opgeblazen werd. Wel, denk dat op die ballon allemaal stippeltjes voorkomen. En die stippeltjes zijn de galaxieën en de sterrennevels. En wanneer men die ballon opblaast, dan zult u zien dat al die stippeltjes verder van elkaar komen te liggen. Dat is eigenlijk merkwaardig, maar dat is zo. Men kan dat meten omdat men dus beschikt over het Hubble-effect. Dat is eigenlijk hetzelfde effect toegepast op het kleurenspectrum als datgene wat iedereen kent, toegepast op het geluid. Op het geluid kent u het Doppler-effect, dat is eigenlijk het volgende. Er is een soort ziekenwagen die langskomt en die gaat... Wel, uit het klimmen van de toon kunt u weten dat dat voorwerp dichterbij komt. Wel, de verandering in toon leert u iets over de snelheid waarmee dat voorwerp naar u toe komt of zich van u verwijdert. Wel, uit de plaats van het rood in het spectrum van de kleuren kunt u uitmaken met welke snelheid sterrennevels zich van u verwijderen. En indien het dus zo is, en ik denk dat het zo is, grosso modo, dat die sterrennevels zich inderdaad van ons verwijderen, dan is het niet zo dwaas de hypothese te vormen, ja, als we de weg nu eens gaan in omgekeerde richting, dan moet er een soort theoretisch punt zijn waar het alle stof die nu in het heelal is, samenkomt. En dat is op zichzelf dus een heel interessante hypothese. Er zijn goede redenen om dat te denken. Het is natuurlijk maar een hypothese, maar toch, het is een zinvolle hypothese. En dan hebt u dus een theoretisch punt, dat wil ik wel zeggen, het is een soort limietgeval. U kunt zich dat niet voorstellen, maar het zou een punt zijn met oneindige densiteit en bij gevolg ook met oneindige energie en oneindige hitte. Maar het is een limiet. Nu is sinds enkele jaren een soort experimentele bevestiging gevonden voor die theorie, niet alleen de roodverschuiving, maar men heeft ook nog de achtergrondstraling kunnen opvangen met sterke radiotelescopen. En die achtergrondstraling die is overal in het universum hetzelfde. Dat is op zichzelf heel eigenaardig, dat die dus isotroop is, dat die op alle punten dezelfde is, dat we anderzijds toch plaatselijke inhomogeniteiten hebben in het universum, namelijk die sterrennevels. Dat op zichzelf is al een fantastisch probleem, ja, hoe dat het kan dat die sterrennevels er zijn. Men probeert nu dus dichter bij dat begin te komen en men zit daar ergens aan een grens, de Hubble-tijd, Hubble is een grote sterrenkundige, en er is 1 op 10 in de 43ste macht. Dus 10 min 43ste macht. Wel, die tijd, dat is een soort fractie van een seconde, of een kleine fractie van een seconde, daar kan men dus niet meer overheen. En is er ook in een van die voordrachten reeds gesproken over die Grand Unified Theory, die GUT, die Grand Unified Theory, die zoekt juist om ook iets te weten over datgene wat er op dat moment eigenlijk zou kunnen gebeurd zijn. Want op dat moment zitten we dus met het oneindig kleine. En het oneindig kleine heeft meer te maken met de kwantummechanica dan wat wij overigens weten over de kosmos, wat dan kan worden gemeten met de factor lichtsnelheid en met de relativiteitstheorie van Einstein. Waar wij dus naartoe streven, is een soort combinatie van twee theorieën die op dit moment de mensen beide boeien, namelijk de relativiteitstheorie en anderzijds de theorie over het oneindig kleine, de kwantummechanica. En men ziet dus in welke richting dat zou gaan. Het zou gaan in die richting dat we zouden kunnen begrijpen hoe dat uit een beginsituatie van oneindige densiteit, van oneindige concentratie ook, en van oneindige energie, die wereld die wij kennen nu zou kunnen ontstaan. Dat die wereld, ja, deze feitelijke wereld zou ontstaan is, dat is denk ik zo. Maar anderzijds is het dwaas van te denken, zoals men soms zegt, dat dat ontstaan van die wereld, van onze wereld waarin wij nu leven, het absolute begin zou zijn van de werkelijkheid. Dat wil filosofisch gesproken gewoon niet zeggen. Parmenides, die een hele grote filosoof is, die zegt dat de overgang van het absolute niet zijn naar het zijn volstrekt ondenkbaar is. Ik zou zeggen, u kunt van de werkelijkheid niet denken dat ze er ooit niet was. In die zin kunt u van de werkelijkheid als geheel niet zinvol zeggen dat ze ooit begonnen is. Alleen kunt u van deze kosmos, van dit kosmisch bestel, zeggen dat we ergens dichtbij zijn bij het beginpunt. Nu is het een feit dat in die kosmos de mens feitelijk ontstaan is, en dat na ongeveer 14 à 15 miljard jaren er een soort wezen is dat zich vragen stelt over zijn plaats in het heelal. En dat wezen is de antropos, dat wezen is de mens. Wel, nu zijn er dus al sinds de 70er jaren mensen geweest, ik denk aan Dyke en nog enkele anderen, die zich die het eerste gesproken hebben over het antropisch principe. Nadien hebt u een heel dik boek van Barrow en Tipler, The Anthropic Principle. Het Anthropic Principle, dat komt eigenlijk hierop neer. Wel, wat kunnen wij afleiden uit het feit dat er een wezen is zoals de mens over die kosmos waarin wij leven? En het antwoord is eigenlijk enorm veel. De kosmos moet zo geëvolueerd zijn dat zich feitelijk een waarnemer kon ontwikkelen. En de waarnemer zoals wij hem kennen, wij zelf dus, zijn leven dat gebaseerd is op koolstof. En het universum moet dus een soort ontwikkeling kennen die lang genoeg geduurd heeft om koolstof te kunnen produceren. En dat zijn dus al zware moleculen. Wel, niet alleen moet het universum lang genoeg geleefd hebben om dat te kunnen doen, maar het moet het ook feitelijk gedaan hebben. En men spreekt dan over het weak anthropic principle, of over de WAP, en de WAP zegt dus dat het universum zo moet zijn dat feitelijk een waarnemer zich kan ontwikkelen, en het universum bestaat lang genoeg opdat in feite de waarnemer zich reeds heeft ontwikkeld. En zo te kunnen zeggen, en dat is nu een punt van discussie, ja, spreekt dat niet vanzelf, want indien het universum niet zo lang zou bestaan hebben zoals het nu bestaan heeft, ja, dan zou de waarnemer zich niet hebben ontwikkeld, maar dan zou er ook niemand geweest zijn om zich daar zorgen over te maken. Wel, dames en heren, er is één inzicht dat ik de laatste jaren gehad heb met daar wat mee bezig te zijn, en dat is het volgende. Wanneer u kijkt naar de sterrenhemel, dan denkt iedereen van ons op een schone dag wel eens, wel, dat zit zo enorm goed in elkaar, of tenminste, het is zo enorm aan wetmatigheden onderworpen. En dat is zo enorm groot ook, dat het eigenlijk bijna uitgesloten is dat die hele kosmos er zou zijn omwille van ons, en dat wij de enige zouden zijn in die kosmos. Dan zeggen wij, dat kan eigenlijk niet, nee, we zijn maar kleine mensen op een heel klein planeetje. Maar wat ik heb ingezien is het volgende, dat indien de kosmos kleiner was, wij er helemaal niet zouden kunnen zijn. Een kleinere kosmos kan ons niet bevatten. Het is dus contradictorisch van te zeggen, de kosmos kon kleiner zijn en er zou toch nog een waarnemer zijn. Indien de theorie van de Big Bang juist is, wat ik denk. Indien wij dus leven in een soort universum dat expandeert, het expanderende of expansieve universum, ja, dan wil dat zeggen dat hoe langer of hoe ouder het universum is, hoe groter het is. En inderdaad wordt het altijd groter. Maar het wil dan ook zeggen dat indien het kleiner was, het jonger was. En indien er nu 10 miljard jaren nodig zijn, opdat een ster van tweede grootte, zoals onze zon, zich zou kunnen ontwikkelen, die een planeet heeft, die lang genoeg bestaat en genoeg energie krijgt, opdat zwaardere elementen zich zouden kunnen ontwikkelen, als u die samenhang ziet, dan kunt u zeggen, indien het universum kleiner was, dan was het jonger, en indien het jonger was, zou het ons niet kunnen bevatten. Indien het universum veel groter was, zou het ons niet meer kunnen bevatten. In die zin is de tijd dat wij er zijn, uitermate kritiek. Dus de aarde die bestaat ongeveer 4,6 miljard jaren en ze heeft ongeveer nog evenveel tijd te goed. Dat is nu toevallig, je moet daar niets in zoeken, dat is een louter toevalligheid. Maar dus, binnen 4,6 miljard jaren is het geenszins zeker dat deze kosmos nog leven kan bevatten. Wij zijn dus eigenlijk op een zeer kritieke tijd gekomen en men noemt u ook weer toevallig de Hubble-tijd. Wanneer u dan daar begint over na te denken, zijn er zodanig veel omstandigheden nodig, die allemaal moeten samengespeeld hebben, opdat wij er zouden kunnen zijn, dat het begint te duizelen. En ik heb in mijn literatuur daar bladzijden en bladzijden over vol. Het heeft geen zin om dat op te sommen, ik moet het ook maar geloven dat wetenschappers dat zeggen. Maar indien bijvoorbeeld, om het gemakkelijk te maken, de recessiesnelheid, dat wil zeggen de snelheid waarmee dat al die stukken uit elkaar vliegen, iets wat groter zou zijn, niet veel, misschien maar een duizendste of nog minder, iets wat groter zou zijn, dan zouden die stukken zodanig uit elkaar vliegen dat ze geen galaxieën konden vormen en geen sterren. En indien die recessiesnelheid iets wat kleiner was, dan waren wij al lang teruggeplooid en waren we waarschijnlijk verdwenen in wat men tegenwoordig noemt een zwart gat. Een zwart gat is ook zoiets met een enorme densiteit waaruit zelfs geen licht kan ontsnappen. Die recessiesnelheid die is dus zodanig juist gemeten. Er zijn zoveel andere omstandigheden die zodanig juist gemeten zijn, dat we ons zouden afvragen, zit daar iets achter? En nu de ene zeggen, daar zit daar iets achter, en de andere zeggen, daar zit daar niets achter. Sommigen zeggen, dat anthropic principle, dat is triviaal. Dat wil zeggen, dat zegt eigenlijk niets. Denk eens dat er een soort aardworm zou zijn, en die zou zeggen, wel, de kosmos is toch bijzonder goed gemaakt, want indien de klei een beetje harder was, dan zou ik daar niet kunnen doorboren. En indien de klei een beetje droger was, dan zou mijn lichaam allang zijn opgedroogd. Dus die klei heeft juist de hardheid en de vochtigheid die nodig is, opdat er een aardworm in zou kunnen leven. Die aardworm zou dus het aardwormprincipe kunnen uitvinden. En een vloot die zou kunnen zeggen, indien die aarde een paar tientallen keren zwaarder was, dat zou best kunnen gebeuren, dan zou ik niet meer kunnen springen, dan zou ik even onhandig zijn in het springen als de mensen. Juist zoals wij ongeveer even goed kunnen springen als een vlo op de maan, die 17 keren minder zwaar is dan onze aarde. Dus zou die vlo kunnen zeggen, de aarde is juist groot genoeg dat ik als vlo goed zou kunnen springen. Is dat triviaal? Heeft die vlo het goed voor? Heeft die aardworm het goed voor? Wel, ik zou zeggen, ja. Want een universum waarin vlooien kunnen zijn, of aardwormen, is nauwelijks minder ingewikkeld dan een universum waarin er mensen kunnen zijn. Nu wil ik niets afdoen van de originaliteit van de mens, want de mens is uitermate ingewikkeld, uitermate complex. Alle computers van de wereld op een hoopje geveegd verbleken bij de hersenen van een muis. En dat is natuurlijk een enorm probleem, hoe dat die mens er kan zijn. Maar het feit dus dat vlooien kunnen zijn, of aardwormen, onderstelt dat er carbon-based life is. Dus leven dat gebaseerd is op koolstof. En de problemen in dat verband zijn ongeveer even groot als in verband met de mens. De eigenlijke grote vraag is dus de volgende. Is er een soort samenspel van allerlei wetmatigheden die feitelijk geleid heeft tot de mens en die op een of andere manier ook moest leiden tot de mens? Degenen die zeggen dat het moest leiden tot de mens, dat zijn de voorstanders van de strong anthropic principle. En daar ga ik vandaag niet op ingaan, tenzij je dat zou vragen, maar dat schept volgens mij heel veel problemen en andere problemen. Ik ga dus niet zo ver, maar ik ga wel zeggen dat het universum in ieder geval feitelijk zo is dat de mens erin kon ontstaan, want dat is een feit. En dat anderzijds er enorm veel nodig is, opdat de mens ook feitelijk zou kunnen ontstaan, een onvoorstelbaar samenspel van een enorm groot aantal factoren. En nu is de vraag, was het redelijkerwijze te verwachten dat de mens er zou kunnen zijn? Wel, iemand als Jacques Monod, die u zeker kent, daar is zeker al veel over gesproken, die zegt, nee, de mens moet het idee opgeven dat hij een plaats heeft in de kosmos. De mens heeft geen plaats in de kosmos. Er is geen verbond tussen de mens en de kosmos. De mens komt daar niets doen, de mens is daar nu toevallig en zal ook weer even toevallig verdwijnen. En er zijn er anderen, en dat zijn dan mensen als bijvoorbeeld Ilya Prigozhin, Isabel Stengers, ook David Bohm en zoveel anderen, die zeggen, er is wel een soort lijn in de kosmische evolutie die grotere structuren, meer complexe structuren, meer ingewikkelde structuren, waarschijnlijk maakt. Wel, 20 jaar geleden ongeveer, dan stuurde men Pioneer, dus een soort ruimteschip dat ons zonnestelsel zou kunnen verlaten, de verre ruimte in, En men bracht een gouden plaat aan op dat ruimteschip met enkele tekeningetjes van een mannetje en een vrouwtje, een Adam en een Eva als u wilt. Een tekeningetje over de plaats van onze aarde in het zonnestelsel, enkele scheikundige formules van elementen die veel in dit universum voorkomen, en men stuurt die raket de verre ruimte in. Op dat moment dacht men dat het niet uitgesloten was dat er ooit wezens zouden zijn die die raket zouden vinden en die gouden plaat zouden kunnen interpreteren. Maar vandaag de dag doet men zoiets niet meer. Vandaag de dag zijn er niet velen die nog denken dat er elders in deze kosmos wezens zijn, zoals wij, die in staat zouden zijn om ons symbolisch systeem te ontcijferen. Die kans die is vrijwel nihil. Die is zo goed als onbestaand. Het kan natuurlijk altijd, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat die er zijn. Dat elementaire vormen van leven er zouden zijn. Bossen bijvoorbeeld, dat zou misschien best kunnen. Elementaire vormen van leven, die zullen zich ontwikkelen overal waar de omstandigheden gunstig zijn, en het valt te bezien dat de omstandigheden op vele plaatsen vergelijkbaar zijn met de omstandigheden op onze planeet. Alhoewel. Er is zo ontzagwekkend veel nodig, opdat het leven zich feitelijk zou kunnen ontwikkelen, dat het er niet naar uitziet dat er in deze kosmos nog mensen zijn die waarnemer zijn, die dus kunnen vragen stellen over hun plaats in het geheel. Dat maakt onze kosmos, ja, niet onvriendelijk voor het leven, maar het maakt wel dat onze planeet Aarde uitermate kostbaar is. Vandaag de dag begint men dus toch beter inzicht te hebben in alle soorten wetmatigheden die feitelijk kunnen leiden tot deze ingewikkelde, complexe structuur die de mens is. En de laatste tak aan de boom van het weten is de wetenschap van de chaos. En wat blijkt nu? Dat de chaos niet zo chaotisch is als men eerst denkt. Zelfs in de chaos zijn er wetmatigheden. En er wordt daar veel onzin ook over verteld. Sommige mensen zeggen, de chaos kan alles voortbrengen. Ja, maar wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de chaos zelf op een of andere manier geregeerd is door wetmatigheden. En het eigenaardige is dat wanneer men een computer zo'n figuren laat genereren met toevalsfuncties ingebouwd, dat het resultaat soms nog mooi is op de koop toe. Wel, dames en heren, wanneer we dus zo kijken met de drie varen die we zo hebben om onze kosmos te belichten, positieve wetenschappen, die ons zeggen hoe die kosmos in elkaar zit, de religie die ons doet vragen wat de mens daarin komt doen, en wat de uiteindelijke betekenis is van zijn er zijn, en anderzijds de filosofie die zich vragen stelt naar het geheel, dan zijn we toch wel uitgenodigd om te proberen een soort visie uit te bouwen die een soort kosmologie is, een soort bijscherige kosmologie. Wel nu, het is datgene wat Alfred North Whitehead heeft gedaan. En het procesdenken, dat speelt dus op een eigenlijk wondere wijze in op de vragen die onze tijd stelt. En wij kunnen dus vanuit het procesdenken die verschillende benaderingen met elkaar in gesprek brengen. Ik heb er nogal wel iets mogen over zeggen, onder meer een hele week eens in Leusden. Ik kan dat natuurlijk nu niet in een nutshell geven, maar toch. Wat is nu essentieel voor dat proces? Denken we dat alle gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Dat er inderdaad een fantastische samenhang is tussen alle gebeurtenissen die deze hele kosmos uitmaken. Dat die gebeurtenissen niet vastliggen in zijn vooral, maar dat we te maken hebben met een creativiteit die al wat is doorzindert. En al wat is, is dus een bijzonder geval van creativiteit. Wel, om dat te zeggen, moet u geen gelovige zijn, ook een materialist moet in zekere zin zeggen dat de stof zichzelf scheppende wording is. We gaan dus een stapje verder en vragen zich af, ja, die creativiteit, gaat die ergens naartoe? En hier, zegt Whitehead, er moet een bepaald particulier hoe zijn van het universum. En dat hoe, dat kunnen wij in zekere zin ontraadselen, en dat noemen wij globaal gesproken de natuurwetten. De natuurwetten die tonen ons hoe dat, globaal gesproken, de fenomenen met elkaar samenhangen. En de Britse fysicus Atkins, die heeft eens gezegd op de televisie, heeft er ook een boek in over geschreven, dat indien u wilt, zegt hij, dan kunt u de natuurwetten God noemen. Ik denk dat dat misschien nog een beetje te vroeg is en ik zou die natuurwetten niet God noemen, ik zou die gewoon noemen de wetmatigheden die deze feitelijke kosmos beheersen. Wel nu, het is uitermate merkwaardig dat wij die wetmatigheden tot op zekere hoogte kunnen kennen. Er is een artikeltje verschenen over de unreasonable effectiveness of mathematics in physics. Prachtige titel. De onredelijke doelmatigheid van de wiskunde in de fysica. Waarom onredelijk? Wel, het is eigenlijk niet te verwachten dat indien wij ons verstand volgen in het uitbouwen van een wiskunde, van een mathesis, dat dan vroeg of laat die mathesis nog past op de werkelijkheid. Dat is uitermate merkwaardig. Zelfs wanneer wij in die mathesis het voorstelbare verlaten en dus komen met imaginaire getallen, vierkantswortels van min 1 en zo meer, dan nog, op een of andere manier, zijn wij in staat om nadien terug de band te bewerkstelligen met die concrete, feitelijke, fysische wereld. Dat pleit ook voor deze wat gemakkelijke idee, misschien maar toch juist de idee, dat ons verstand ergens van de wereld familie is. Dus dat die wereld waarin wij zijn, die kosmos, op een rationele manier in elkaar zit, kan volgens mij niet zinvol worden betwist. U moet geen gelovige zijn om dat te zeggen. Ik zou zeggen, dat zeggen de wetenschappers ook, iedereen zegt dat in zekere zin. De vraag die eigenlijk verschil maakt tussen gelovigen en niet-gelovigen is deze, zit er ook in die kosmische evolutie een soort gerichtheid op waarden? Heeft dat allemaal iets te betekenen, of is het allemaal om het even? Wel, iemand als Whitehead, die ziet in die kosmische evolutie een beginsel aan het werk, dat van binnenuit al wat gebeurt richt op waarden, dat we zeggen op waarheid, op goedheid, op schoonheid en op harmonie. En Whitehead ziet dus dat de hele kosmos niet eenvoudig een beweging kent naar de grootst mogelijke wanorde toe, dat is de entropie, maar dat er ook een soort tegenkracht is, die een soort zachte gerichtheid is op waarden, goedheid, schoonheid en harmonie. Whitehead noemt het ergens de tender elements in the universe. Het zijn eigenlijk een soort zachte krachten die ondanks alles toch maken dat meer ingewikkelde synthese mogelijk zijn en dat uiteindelijk een wezen mogelijk is dat waardebekwaam is, dat zin heeft voor goedheid en voor schoonheid. En dat wezen, dat zijn wij. En daarom denken wij dat wij fundamenteel in de lijn liggen van deze hele kosmos. En dat dus, omgekeerd, vanuit het feit dat de mens er is, en dat de mens is zoals hij is, een soort licht kan geworpen worden op dat hele kosmische bestel. En zo zou ik dus willen zeggen als besluit van mijn uiteenzetting, en nadien hebben we nog wat tijd tot discussie, dat de tijd rijp lijkt voor een werkelijkheidsvisie die oog heeft voor het verband tussen de mens en de wereld, en die tevens aandacht heeft voor de fundamentele wijsgerige vragen als waarom is er iets en niet veel eer niets? En vooral aandacht voor die vraag, wat is er geïmpliceerd in het feit dat er een wezen is zoals de mens, een wezen dat kan denken, dat waarheidsbekwaam is, dat aanspreekbaar is door de ethische imperatief, dat wil zeggen dat in zich de eis vindt tot goedheid en tot goedheid voor de medemensen. Ja, en zelfs voor de dieren, waarom niet? Wij moeten ook voor die dieren eerbied hebben. Ik vind die dieren zodanig ingewikkeld, dat wanneer ik een spinnenkop vind in mijn huis, en wanneer die spinnenkop niet te vervelend is, dan pak ik die op en draag die buiten. Ja, niet omdat ik zo gelijk als de boeddhisten zo'n soort absolute eerbied heb voor alle leven, want dat kan ik niet volhouden. Maar toch, ik zou zeggen, een soort, met de dieren zouden we een soort partnership moeten sluiten. We zouden moeten zeggen, kijk, dat is voor u, dat is voor ons, en laat ons elkaar het leven niet te moeilijk maken. Wel, toch, we zouden toch moeten leren leven vanuit een soort fundamentele eerbied voor dat ontzagwekkende gebeuren ja, dat er zo'n ingewikkelde structuren zijn zoals levende wezens. Ik heb reeds gezegd dat wij niet te vlug moeten spreken over God. En soms zegt men God, dat is de absolute werkelijkheid, soms zegt men God, dat zijn de natuurwetten. Ik zou nog een beetje oppassen. En ik zou dus het volgende willen zeggen, het woord God, dat functioneert als een integratorwoord. En u kent misschien nog wel uit de wiskunde, als we klein waren, enfin, niet zo wat groot toch, het einde van de humaniora, dan moesten we leren integreren en differentiëren, dus integraal rekenen en zo meer. Wel, u kent nog dat integraal teken, dat is zo'n soort haak die open is in de twee richtingen. Laat ons dat noemen het integratorteken. Dat zeker, het heeft nu wel een andere betekenis in de wiskunde. Maar integreren, dat betekent dus samenvatten. En denk nog aan wat hij zegt over wat Fokker zegt over de geïntegreerde cultuurdrager. Wel, er zijn drie woorden die integratoren zijn, die integrators zijn. Het woordje ik, het woordje jij en het woordje God. Als ik spreek over ik, wat bedoel ik dan? Wel, dan bedoel ik, om te beginnen, datgene wat zichtbaar is van mij. Ik sta hier voor u, ik ben 1,76 meter groot, ik weeg zoveel, ik ga u niet al mijn geheimpjes verklappen natuurlijk. Dat ben ik dus in mijn uitwendigheid, mijn lichamelijkheid, mijn zichtbare ik. Maar mijn zichtbare ik, dat is langs binnenuit bewoond door iemand waar alleen ik zelf een rechtstreekse toegang toe heb. Dames en heren, iedereen van u kan dat zeggen. Er is geen enkel wezen ooit in de geschiedenis van de kosmos dat helemaal aan uzelf gelijk is. En wanneer u ik zegt, dan geeft u aan het woordje ik een uitermate persoonlijke individuele betekenis. Wel, tot die binnenkant heb ik alleen toegang. En ik zelf voel mij aangesproken door waarden, en ik zelf, ja, voel mij verplicht om het goede te doen. En ik ben in staat tot liefde, tot schoonheid, tot harmonie. En tot religie in de zin van, ik weet mij verbonden met de werkelijkheid groter dan mijzelf. En het woordje ik valt al die betekenissen samen. Dat is nu heel merkwaardig. Wanneer wij nu een vraag stellen aan iemand, wanneer u vraagt, wat denk je daarvan? Dan zit ik onmiddellijk op de juiste plaats van die integrator, namelijk bij denken. Als men vraagt, waar woont u? Dan moet ik zeggen waar mijn lichaam woont. Als men vraagt, ja, wanneer zijt u geboren? Dan moet ik zeggen wanneer mijn lichaam geboren is. En wanneer men vraagt, ja, zijt u voor of tegen het racisme? Dan zit ik direct op het vlak van de ethiek. Dus uit de vraag zelf blijkt waar ik ergens zit op die haak. Er zijn misschien ook betekenissen waaraan ik niet gedacht heb. In zekere zin wordt men een rijker mens, naar gelang er meer dimensies zijn, die allemaal moeten samengehouden worden in dat ene woordje ik. Nu het woordje jij, dat is al een beetje moeilijk. Ik zie van u de buitenkant, uw lichamelijkheid, ik zie u hier voor mij zitten. Maar ik vermoed, dat is een heel moeilijk probleem, het probleem dat in de filosofie vaart onder de vlag other minds, andere geesten. Ik vermoed dat u ook bewoond zijt door een soort inwendigheid zoals ikzelf. Ik kan dat stricto sensu niet bewijzen. Niemand van u kan bewijzen dat er hier geen robot voor u staat. Misschien ben ik een pop of een robot met een bandopnemer in. U kunt dat niet bewijzen, maar anderzijds neemt u toch aan dat dat niet is. En zo neem ik ook aan dat u, zoals ik, bewoond zijt door een subjectiviteit, door een ik, door een persoon zijn, dat volstrekt uniek is. Dat is uitermate merkwaardig. Hoe lang de kosmos ooit nog zal bestaan, nooit zal er nog iemand zijn die ik dezelfde betekenis geeft als u. U zijt zeker ook aanspreekbaar door de eis tot gerechtigheid, de eis tot erkenning van de andere mens. De meesten onder u zijn zeker antiracist en zo meer. En de meesten onder u zijn ook in staat om tot een andere persoon te zeggen jij, met een uitroepingsteken. Dat wil zeggen, het zijn geen gesloten subjecten die leven in een ivoren toren. zijn mensen die in communicatie kunnen treden. Maar nu die accolade, jij, houdt al die niveaus van werkelijkheid samen. En als ik vraag waar woont u, zet u hier nog geweest, dan spreek ik eigenlijk over uw lichaam. Als ik vraag wat denkt u daarvan, richt ik mij tot uw denken. Als ik vraag, ja, wat vindt u van de perestroika, dan richt ik mij tot u als waarderend subject. En uit de omstandigheden, het soort vragen, blijkt dus waar ik zit in die haak. En die haak houdt al die betekenissen samen. En zo is het ook met het woord God. Het woord God fungeert ook als een soort integrator. Houdt alle soorten betekenissen samen. Minimale betekenissen en maximale betekenissen. En de minimale betekenis is allesomvattende werkelijkheid. In die zin is er dus uiteindelijk niets buiten God, kan er ook niet zijn buiten God. In die zin zijn er religies die God noemen Brahman, het absolute, het al, of wat dan ook. Nu kunt u daar nog over denken en u kunt zeggen, ja, maar je hebt toch de schepping. Wel, ja, de christelijke scheppingsleer die zegt dus dat God in zekere zin het absolute zijn is, die uit gratuite wil, nog zijnde buiten zichzelf poneert. Maar goed, dus laat ons dan zeggen dat God het begin en het einde is van alles. Hier zit ik op veilige grond, want dat staat zelfs in conciliaire teksten. U kunt zeggen, God is schepper van hemel en aarde. Dat wil zeggen, God heeft iets te maken met alles. U kunt zeggen, God staat in een bijzonder verbond met de mens. En dan zitten we dus in de verbondstaal. U kunt zeggen, God is de kosmische logos, het principe van intelligibiliteit. En dan zitten we bij Anaxagoras, die sprak over de nous. U kunt zeggen, God is de binnenkant van de werkelijkheid, het geheim van alle dingen, het mysterie dat ons draagt. Dan komen we al iets dichter bij wat ons raakt. U kunt zeggen vanuit een bepaalde traditie, de joods-christelijke, God is degene die tot Mozes gesproken heeft. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de God van Jezus Christus en ook onze God. Dan kunt u in een heel persoonlijke relatie zeggen dat God meer mijzelf is dan ik mijzelf ben. Dat God intimior is intimo meo. Superior supremo meo, dat God meer mezelf is dan ik mezelf ben, meer verheven dan het meest verhevende in mijzelf. Dan kunt u uiteindelijk tegen God zeggen, jij, en misschien nog mooier met Jezus, Abba. Dan kunt u zich gedragen weten door een soort liefde die je niet helemaal kunt vatten, maar die je toch wel kunt ervaren. En het woordje God functioneert ook zo als een integrator. Dat wil zeggen dat het vele betekenissen samenhoudt, zo goed en zo kwaad als het kan. Dat is het mooie van die integrator, dat die open is. Er kunnen altijd nog betekenissen bij en soms ontsnappen er. En als u nu vraagt, heeft God de wereld geschapen? Ja, dan is het natuurlijk niet de God van Abraham, Isaac en Jacob waarover u het hebt, maar hebt u over God als kosmisch principe. Als u zegt, God zijn de natuurwetten, dan hebt u dus op dat niveau van de intelligibiliteit. Ja, als u zegt dat God ons oproept tot gerechtigheid, dan zit u op het vlak van de ethiek. Als u zegt dat God de Vader is van Jezus en onze Vader, dan zit u in de ik-jij-relatie. En het hangt dus af uit de context en uit het soort vragen dat u stelt, waar u zich ergens bevindt in die integrator. En dat is zowel voor het ik als voor het jij, als voor God. En als we dan terugkijken naar onze eerste vraag, dan is het duidelijk dat die drie manieren van bezig zijn met die kosmos niet dezelfde diepte raken. Positieve wetenschappen houden zich bezig met de kosmos en zijn intelligibiliteit. En die kunnen dus over God niet spreken in de zekere zin, maar ze kunnen wel zeggen dat de wereld op zo'n manier in elkaar zit dat, indien er geen principe zou zijn van intelligibiliteit, er ook niet zou te begrijpen zijn. Maar dat is al filosofie. Dat is al nadenken over de mogelijkheidsvoorwaarden van de positieve wetenschap. De filosofie kijkt tegen de wereld aan en zegt dus, wij leven in ieder geval in één universum. Er is dus een principe van eenheid. Bovendien heeft die wereld een particulier hoe. Die wereld is niet om het even wat, die zit op een bepaalde manier in elkaar. En wij kunnen daar iets over te weten komen alleen door ons denken. Maar dat die wereld nu ook iets te maken heeft, en dat dat beginsel van alle dingen ook iets te maken heeft met waarden, met andere woorden, dat die God ons oproept om gerechtigheid te beoefenen en gastvrijheid voor de weduwe en de wees, dat is iets wat wij niet kunnen afleiden vanuit de filosofie. Dat gebeurt slechts in de relatie van het gelaat dat wordt toegesproken door een ander gelaat. En waar u zich dus bevindt in die kosmische haak, om zo te zeggen, dat hangt af van het soort vragen dat wordt gesteld. In die zin kunt u dus niet zeggen dat het juist om hetzelfde gaat, het is duidelijk niet hetzelfde, maar het is toch ook niet zo dat we zouden te maken hebben met dingen die totaal buiten elkaar liggen. En tot slot nog dit. Wanneer wij dus tegen de wereld zo aankijken, dan heeft dat gevolgen voor de manier waarop wij met die wereld omgaan. Dan staan wij voor een verhevigde verantwoordelijkheid voor die wereld die ons is toevertrouwd. En als die wereld zo uniek is, dan moeten wij daarvoor zorg dragen. En indien wij deze planeet naar de bliksem helpen, dan is het met het leven in deze kosmos althans, denk ik, voorgoed gedaan. En dus de idee dat wij mogelijkerwijze zouden kunnen uitwijken naar andere planeten, dat is volgens mij science fiction. Misschien kunnen wij hier en daar wel een kleine kolonie stichten, maar die kolonie kan nooit moeder aarde vervangen. En daarom is de wereld waarin wij leven, de leefwereld, in zekere zin de wieg van alle betekenissen, en wij kunnen nergens anders naartoe. Maar wanneer u dan die wereld zo begint te bekijken, als een groot geheel waarin wij toch onze plaats hebben, wanneer u ziet dat wij hoe dan ook van die wereld ergens familie zijn, dan ziet u toch dat er doeleinden zijn groter dan onszelf. En dan kunt u komen tot een soort ervaring die iets te maken heeft met wat Whitehead noemt peace. En ik zou u tot slot daar een stukje van willen voorlezen. Ik kies de term vrede om de harmonie aller harmonieën aan te duiden die de vernielende onstuimigheid tot rust brengt en de beschaving voltooit. Denk aan die geïntegreerde cultuurdrager. Een gemeenschap kan beschaafd heten indien haar leden deel hebben in deze vijf eigenschappen: waarheid, schoonheid, elan, kunst, vrede. De vrede die hier bedoeld wordt is niet de negatieve notie van verdoving, het is een positieve houding, de bekroning van het leven en de beweging van de ziel. De vrede is lastig te bepalen en moeilijk om over te spreken. Bedoeld is niet hoop voor de toekomst en ook niet belangstelling voor de wederwaardigheden van het ogenblik. Het is een verruiming van perspectief als gevolg van het oprijzen van een diep metafysisch inzicht, niet onder woorden gebracht en toch van groot belang in het tot eenheid brengen van waarden. Het eerste gevolg is het wegvallen van de druk, van de stress, die het resultaat is van een grijpgrage houding, die ontstaat vanuit de bekommernis van de ziel met zichzelf. Vrede gaat dus het eigen persoontje te boven. Een omkering van betrekkelijke waarden heeft plaats. Het is in de eerste plaats een vertrouwen in de efficaciteit van de schoonheid. Het is een gevoel dat de verfijning waarmee iets wordt tot stand gebracht als het ware een sleutel is die schatten ontsluit en die de bekrompen aard van de dingen op afstand houdt. Het heeft dus iets te maken met een vatten van de oneindigheid, een oproep die grenzen overschrijdt. Het resultaat van vrede is het vervagen van remmende onrust. Meer nauwkeurig, vrede houdt de bronnen van energie gaaf en houdt ze tegelijk in goede banen, door verlammende verstrooiing te vermijden. Het vertrouwen in de schoonheid die zichzelf rechtvaardigt, leidt tot een geloof, daar waar de reden niet in staat is de bijzonderheden scherp te stellen. De ervaring van vrede is iets dat in ruime mate aan ons eigen initiatief ontsnapt. Zij komt als een gave. Wanneer de vrede opzettelijk nagejaagd wordt, leidt dat gemakkelijk tot een vertekening ervan, tot verdoving. Met andere woorden, in de plaats van een eigenschap van leven en beweging, komt de vernietiging ervan. Vrede is het wegvallen van inhibitie en niet de introductie ervan. Vrede mondt uit in een bewuste, bredere belangstelling. Vrede is al dus zelfbeheersing, zo ruim mogelijk genomen, in de ruimte waar het zelf zich opgegeven heeft en de belangstelling overgedragen is naar een domein dat wijder is dan het eigen zelf. Wel, dames en heren, wanneer wij ons leren zien als werkelijk behoren tot die fantastische kosmos, dan zouden we zelfs nog respect krijgen voor de mens, al verdient hij dat niet altijd. Maar dan weten we ons toch opgenomen in een ongelooflijke geschiedenis, die uitermate nauwkeurig met alles blijkbaar rekening gehouden heeft, zodat wij in zekere zin op het juiste moment geboren zijn, waar we iets wat vroeger in de tijd, dan was er voor ons nog geen plaats, en indien we 4 miljard jaren later zijn, is er voor ons geen plaats meer. Laten we dan proberen om de jaren die ons nog resten en die ons toevertrouwd zijn, zo goed mogelijk te gebruiken. Dank u wel.